De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi zitten erop. We gaan terugblikken op de vrijdag op het Yas Marina Circuit met Ronald Voording. Ronald is ter plaatse. Ronald, eerste vraag naar aanleiding van de video van gisteren. Heb je die deur achter je alles gemaakt?
Ja, ik zag er heel veel reacties op. Ook hoeveel kabouters erachter zouden zitten en zo. Maar goed, laat ik eens een keer test doen. Dat lijkt niks te gebeuren, dus so far so good.
Gelukkig. Geen open deuren intrappen of inschuiven.
Ja, dat zal ik verbaal wel doen, maar dat zijn de mensen inmiddels wel gewend van mij, denk ik.
Ja, je zit er in Abu Dhabi, het vernieuwde circuit van Abu Dhabi. Een aantal coureurs is er positief over. Kimi Räikkönen die zei, je vraagt je soms af wat mensen in hun hoofd halen. Die was minder positief. Wat waren een beetje de reacties vandaag?
Ja, Kimi was een van de weinigen die er niet over te spreken was. Die argumenten van Kimi kom ik zo meteen wel op, denk ik. Kimi was trouwens ook sowieso natuurlijk niet heel te spreken, omdat hij er in de slotfase van VT2 nogal hardhandig afging. Maar voor de rest in de paddock best wel positief. Het is ook een van de weinige onderwerpen waarover Max Verstappen en Lewis Hamilton op één lijn zitten. Ze zeiden allebei na afloop, het circuit is vloeiender geworden. Dat is ook vrij logisch, want er zijn langzame bochten uit, snellere bochten erin. Nou, dan maak je coureurs eigenlijk altijd blij. Pierre Gasly voegde zelfs toe, het voelt bijna alsof ik op een compleet nieuw circuit rijd. En dat bedoelde hij ook positief. Maar inderdaad, Kimi Räikkönen had nog wat kritische noten. En misschien wel terecht. Want, zei Kimi, die snelle bochten die zijn wel leuk. En de bedoeling is dat je elkaar beter kunt volgen. Maar, zei hij, na dat volgen komt idealiter een keer een inhaalactie. En, zei hij, dat wordt er bepaald niet makkelijker op. Want als je langzame bochten eruit haalt, haal je er ook serieuze remzones uit. Hij had het vooral over bocht 9, hè, wat een soort halve, een beetje een laffe kombocht is geworden. Mm-hmm. Hij zei, ja, daar heb je een hele remzone weggehaald. Dus ook een inhaalmogelijkheid weggehaald. Dus hij zei, inderdaad, ik snap bij God niet wat ze van plan zijn, maar dit gaat niet helpen.
Ja, dat was ook nog een klein dingetje van Pirelli. Hè? Dat maakt zich een beetje zorgen om de curbstones bij het uitkomen.
Ja, die nou, zijn een beetje bang dat is leuk. Nou, daar moet ik onze Italiaanse collega Roberto wel de credits voor geven. Want ik weet al, gisteren liepen wij door de paddock. Ik met mijn Nederlandse collega Erwin, waar ik hier samen mee ben. En wij liepen hem tegen het lijf. En hij kan ook mooi vertellen, maar hij zei, ja, weet je, ik was hier. En ik deed een trekwolk, zei hij. En ik had eigenlijk geen verhaal om te schrijven. En zo ineens zie ik die curbstones en ik denk, verrek, wat zijn die dingen hoog. Dus hij Mario Isola gebeld en hij zegt, nou, heb je deze foto gezien? Hij had een foto meegestuurd via de app. En hij zei, Isola helemaal op de achterste poten. En dat is ook vrij logisch, want Isola denkt natuurlijk, het zal mij gebeuren dat een van die bijvoorbeeld achterbanden kapot snijdt op zo'n curbstone. Zeker als die band aan het eind van de levensduur is, hè, een beetje Qatar-taferelen. En dat daarop het wereldkampioenschap wordt beslist. Mm-hmm. Dus Pirelli is er absoluut niet over te spreken. Praat er ook nog steeds over met de FIA. Maar ja, weet je, is dat nog aan te passen? Ik denk het niet. Dus dat wordt nog wel een extra factor dit weekend. En zeker zondag.
Ja. We gaan eerst maar eens even terugblikken op de vrijdag. Max Verstappen begon sterk. Was uiteindelijk een aantal tienden langzamer dan Lewis Hamilton. Maar de longruns waren dan weer goed. Een beetje wisselende dag, hè, voor de Nederlander.
Ja, lastig. En de vraag is dan, valt er een conclusie te trekken? En ik denk, als er al één conclusie te trekken valt, dan is het wel dat het een dag met twee gezichten is geweest. Wat jij al aangaf, het begin was heel goed, VT1. Dat zegt denk ik ook wel iets over het simulatorwerk dat Red Bull heeft gedaan. Ze hadden gewoon een hele goede basis en dus kwamen ze ook goed uit de startblokken. In de tweede vrije training inderdaad een klapje minder. En dat is dat zorgwekkend, ja of nee? In die zin wel dat de omstandigheden zijn die natuurlijk voor de kwalificatie en de race van belang zijn. Hè? Onder het kunstlicht ietsje koeler, dat is hier allemaal relatief, maar toch ietsje koeler. Dus dat is eigenlijk juist de periode waarin je het wel voor elkaar wil hebben. En dat verklaart ook wel waarom dat denk ik veel Nederlandse fans zich al een klein beetje zorgen maken. Is dat nodig? Bij Red Bull Racing zelf zeggen ze niet. Maar goed, het valt wel denk ik te stellen dat dit niet de start van het weekend is waar Max en alle kopstukken van Red Bull op gehoopt hadden.
Wat had hij er zelf over te melden na afloop?
Ja, ook een beetje dubbel. Hij zei van eerste training goed, tweede training long runs heel goed. Maar voegde hij toe, wij zijn nog wel lerende. Hè? Maak daar misschien maar zoekende van. Maar hij zei, we zijn lerende en wij moeten echt nog wel een aantal dingen verbeteren en ook begrijpen. Nou liep ik na de training eigenlijk een beetje door de paddock en meer specifiek bij de Red Bull Hospitality. En liep ik daar nog Helmut Marko tegen het lijf. En Marko zei, er is nog niet meteen reden om je heel erg zorgen te maken. Want zijn Marko, we waren de snelste in de eerste training. We waren de snelste in de long runs in de tweede training. En het enige wat wij nog moeten doen, is die twee dingen combineren. Nou, dat klinkt een stuk makkelijker dan dat het is. Maar Marco heeft er wel allemaal een verklaring voor. Hij zei namelijk, wij hebben na die eerste training, waarin die korte runs zo goed gingen, hebben wij dingen veranderd. Hebben wij dingen gedaan om die lange runs beter te maken. En zei Marco, die veranderingen hebben wij te ver doorgevoerd. Die zijn doorgeschoten. Dus zei hij, we moeten gewoon in de data kijken en een soort gulden middenweg vinden. En dan komt het in zijn optiek wel in orde. Hij voegde toe dat eigenlijk überhaupt de pace er wel moet zijn bij Red Bull. Hij was ook wel een beetje zelfkritisch. Hij zei namelijk, Jeddah en Qatar hebben we allebei door ons eigen schuld verloren. En dan bedoelt hij twee dingen. Om te beginnen de setup. Hè, de setup die ze gewoon op beide vrijdagen in zijn optiek niet perfect voor elkaar gekregen hebben. En het tweede is de tactiek. Hè, er is naast Saudi-Arabië heel veel gezegd over de keuze voor mediums in plaats van de harde banden bij de laatste herstart. Daar hebben ze het achteraf misschien toch niet heel goed gedaan. Dus zei Marco, daardoor hebben wij die races verloren van Mercedes. Ik weet dat bij de Verstappens niet iedereen daarmee eens is. Hè. Daar denken ze ook nog wel dat Mercedes ofwel een grijs gebied gebruikt, ofwel op wat voor manier dan ook gewoon een grote stap heeft gezet. Maar Marco zegt, en dat vond ik wel een leuke samenvatting, hij zei, als alles goed gemonitord wordt door de FIA, en als het geen Formule 1 tegen Formule 2 is, waar dan Mercedes Formule 1 zou zijn en al het andere Formule 2. Hij zei, als de FIA daar een stokje voor kan steken, dan zijn we auf Augenhöhe. Dus dan zijn we eigenlijk op ooghoogte, dan doen we in ieder geval mee. En dan is er nog helemaal niks verkeken. Dat is de conclusie die Marco aan mij doorgaf.
Gaan we door naar Mercedes. Lewis Hamilton, snelste man van de dag. Maar dat is wat langzamer in de long runs. Hoe blikte hij terug op de vrijdag?
Ja, vond het ook lastig om conclusies te trekken. Kijk, hij zei ook, ik kan eigenlijk alleen bij mezelf blijven. En voor ons was het prima, want wij hebben het programma zonder noemenswaardige problemen af kunnen werken. Nou, daarvoor is zo'n vrijdag, hè? Dus so far so good. Maar over de krachtsverhoudingen vond hij het heel lastig. Hij zei, ja, ik vind het beeld ook ambigu. Hoe ziet het er nou uit? Hè? Mercedes, Red Bull, Lewis had geen idee. Maar hij voegde wel toe, van dit hele jaar weet ik wel één ding. Namelijk, als het zaterdagmiddag is, hebben beide formaties het wel redelijk voor elkaar. En dan zullen de verschillen in zijn optiek gewoon miniem zijn. Dus ja, Mercedes ziet er goed uit. Maar ze rekenen zich daar absoluut nog niet rijk. Hè? Dat is eigenlijk de andere kant van exact dezelfde medaille.
Ja, zijn teambaas Toto Wolff zat vandaag in de persconferentie. Samen met Christian Horner. Ja, die hebben dit jaar al heel wat woorden gehad. We blikten er gisteren al een beetje naar vooruit. Maar er werden opeens handen geschud. Ja, kerst is nabij, hè, denk ik dan.
Ja, het vuurwerk bleef uit. Hè. Het vuurwerk zal dit weekend wel op een andere manier komen. Hè. Daar zijn ze in Abu Dhabi wel goed in, maar niet in de persconferentie. Ik moet wel zeggen, die handshake, het was ook wel een klein beetje allemaal voor de bühne. Want als mensen dit nog terug gaan kijken, hè, het is helemaal opgezet dat de twee teambazen die nog kans maken op het constructeurskampioenschap zitten daar. De constructeursbeker staat precies in het midden tussen die twee mannen in. En dan moet er echt voor het oog van de camera even een handshake komen. Die Christian Horner in mijn optiek ook een beetje met frisse tegenzin aangreep. Maar weet je, daarna was het wel iets meer timide. En was er iets meer onderling respect dan dat we in de vorige persconferenties hebben gezien. Eigenlijk zat er maar één echt sneertje in. En dat is dat Christian Horner het toch niet kon laten om te zeggen dat hij absoluut niet met Toto Wolff op vakantie gaat. En als ze elkaar dit weekend voor het laatst gezien hebben dit jaar, dan blijft het daar ook bij de komende maanden. Dus we hadden de vorige persconferentie al dat hij niet met Toto naar een restaurant wilde. Dat hij niet met Toto de kerstdagen wilde vieren. Dat hij absoluut niet de kont van Toto wilde kussen. En daar kunnen we vandaag aan toevoegen dat hij ook nooit met Toto op vakantie wil. Dus ja, weet je, dat pik je dan toch maar even mee op zo'n vrijdag.
Als ik getrouwd zou zijn met de voormalige Spice Girl, dan zou ik al dat soort dingen ook liever met mijn vrouw doen dan met Toto Wolff. Maar
dat geheel terzijde.
Ja. We blijven even bij Christian Horner, want Het blijft toch een beetje Engeland versus Nederland, hè, dit weekend met de pers. Vandaag was er weer een soort van kerstpromo van Sky F1, waar een crashende Max Verstappen in zit met die crash in Silverstone. Ja, dat viel totaal niet een goede aarde daar. Jij hebt vandaag maar een mooi oranje shirt aangetrokken om Max even te steunen. Christian Horner deed het ook, hè?
Nee, ja, dan komt er het licht. Ik heb een vuurrood polo shirt aan. Dus het zou nog eerder aan Ferrari moeten doen, denk ik. Maar door het licht lijk ik een soort Nederlandse Dieter Renke, maar goed. Ook dat terzijde. Nee, weet je wat het is? Het is inderdaad wel een beetje Nederland-Engeland. En dat werd nu ook weer gevoed vanuit de Engelse media. Inderdaad, dat filmpje van een crashende Max op Silverstone als een soort kerstgroet gebruiken. Nou, dat heeft bijzonder veel kwaad bloed gezet. A, bij Red Bull. B, ook bij de familie Verstappen. Die vinden dat behoorlijk smakeloos. En ja, weet je, die zegt, ja, dit zegt vrij veel, denk ik, over hoe überhaupt de Britse media naar Max kijken. Dat komt ook al na die ingezonden brief, hè, dat opiniestuk waar wij het gisteren een klein beetje over hebben gehad. En dat was ook wel een beetje terug te zien in de persconferentie. Want Christian Horner die was echt heel vastberaden om een tegengeluid te laten horen. Dat maakte bijna niet uit wat Tom Clarkson van de VIA hem als eerste 2-3 vragen zou stellen. Want Horner had het verhaal echt al heel duidelijk in zijn hoofd. En dat verhaal was namelijk de lofzang, hè, de lofzang op Max. Hij zei, Max is 24 jaar oud, ligt dit jaar echt met name in Groot-Brittannië onder een mega vergrootglas. En zei Horner, hoe een 24-jarige daarmee om kan gaan, vind ik ronduit indrukwekkend. Dus hij was heel erg te spreken over Max. Ook wel over zijn rijstijl, hè, want ik heb het dan hier over omgaan met druk en dingen naast de baan. Hij zei ook op de baan, niks aan de hand, dit heeft Max zover gebracht. Hè. Dit maakt Max ook tot wie hij nu is. Hij zei letterlijk, eigenlijk moeten via ons, hè, dus Red Bull en Max, een mega groot kerstpakket gaan sturen. Want dankzij ons hebben wij hier überhaupt een title decider. En dankzij ons heeft Mercedes eindelijk weerstand. Dus hij zei, Stefano Domenicali mag ons eigenlijk wel mega bedanken. Maar, en dat was de slotsom, Max moet absoluut nooit veranderen. Dus blijf alsjeblieft wie je bent, zei Horner, want daar houden we allemaal van. Dus ja, dat was het verhaal wat Horner toch even kwijt wilde.
Ja, Horner die riep vandaag ook bij datzelfde Sky, pole position, kunnen we wel vergeten. Morgen de kwalificatie, ja, is het echt zo zwart-wit? Mercedes favoriet?
Dat is dus teruggrijpend op wat we net besproken hebben, verschrikkelijk lastig in te schatten. En wel om twee redenen. Bij Red Bull omdat ze het in VT2 gewoon niet voor elkaar hadden. En bij Mercedes eigenlijk ook, want als je even terugkijkt naar die eerste training, dan is het heel interessant om die sectortijden te gaan bekijken. Ik heb hier gisteren verteld, hè, sector 2 is puur power en is normaal waar Mercedes het wint ten opzichte van Red Bull. Dat is ook de vuistregel, maar in de eerste training was het omgedraaid. En dat kan twee verklaringen hebben, ofwel de setup, ofwel de oude motor, de vrijdagmotor. En dat laatste, dat lijkt het te zijn, want de Mercedes-coureurs reden toch met een vrij versleten exemplaar rond. En dus valt er heel weinig, valt er eigenlijk geen pijl op te trekken hoe dat morgen gaat zijn. Want dan komt die, ja?
Ja, volgens mij had Verstappen ook nog een toe van Fernando Alonso wel op het rechterstuk. Dus dat zorgt misschien ook nog voor een beetje een vertekend beeld.
Ja, klopt. Dat speelt mee. En wat ik net zei over die motoren ook. Hè? Want als we Toto Wolff mogen geloven, dan slijten die Mercedes-motoren vrij hard. En bij Lewis lag het Brazilië-exemplaar er niet in. En dus reed hij eigenlijk met een motor die al wel wat meer kilometers op de teller had. En dus miste hij daar topsnelheid. En dus krijgt hij morgen eigenlijk die gratis topsnelheid en dus sectortijd terug. Dus dat maakt voorspellen relatief lastig. Maar goed, als ik iets zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen Lewis op pole. En dan moet Max vooral hopen dat hij Bottas kan pakken. Want met het oog op zondag wil je absoluut niet dat Valtteri een soort buffertje is. Hè? Want dan krijg je weer de spelletjes die je ook in Saudi-Arabië hebt gezien. Bijvoorbeeld bij een safety car. Dan laat Bottas dat gat vallen en dan krijg je de hele trucendoos weer. Dus Max moet op eigen kracht proberen dat hij daarvoor zit. En ook cruciaal, en dat zeggen we niet voor het eerst dit jaar, Checo Perez moet ook zorgen dat hij minimaal bij de eerste vier zit. Want dan wordt het in tactisch opzicht 2-2. En dat kan met bandenslijtage en alle variabelen die er zijn wel eens van cruciaal belang worden zondag. Dus ik zou zeggen, Max moet minimaal P2 pakken en Checo moet eens een keer op zaterdag gaan leveren.
Ja, goed. Het is tijd aan het einde van het jaar voor de laatste race. Morgen de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Om 2:00 gaat hij van start, Nederlandse tijd. Aan het einde van de dag gaan wij natuurlijk weer terugblikken op de zaterdag in Abu Dhabi. Abonneer je op ons kanaal, zet het belletje aan en dan zie je automatisch wanneer de video online staat. Ik zeg tot morgen.
Trouwens, afsluitend, deur open gegaan of valt er mee?
Het valt wel mee volgens mij, maar ik heb natuurlijk alleen maar oog voor het oranje shirt. Dus,
Kijk, we komen nog ergens, zo einde van het jaar, hè?
Tot morgen.
Hey, yo.